Sinds gisteren heet Den Bosch heet Oeteldonk. Ja. En degene die Prins Carnaval heet, heet sinds gisteren Amadeiro daar zo. Ofwel in zijn volledigheid, zijn de koninklijke hoogheid Prins Amadeiro de 26e. Gaat hij daar maar zitten. Dus in plaats van Koen Becking heet hij dat. Vandaag is ook de titel van de preek Mijn naam is. Namen in de Bijbel zijn niet zomaar namen. Meestal zeggen ze iets van de karakter van een persoon. En Jacob wordt niet zomaar Jacob genoemd. Hij wordt Jacob genoemd omdat hij altijd de eerste wil zijn. Dat zit in zijn naam. Samuel heet niet zomaar Samuel, maar hij heet Samuel omdat zijn moeder gebeden had voor een zoon. En die werd verhoord. Dus Samuel betekent God heeft gehoord. Naomi noemt zichzelf Mara, omdat ze zich bitter voelt. Dus omdat ze zich zo voelt, noemt ze zichzelf Mara. En er zijn heel veel namen in de Bijbel die niet zomaar namen zijn, maar echt specifiek namen voor die persoon, voor wat ze doormaken of meemaken. Ik heet niet zomaar Frits. Hè. Frits komt van Frederik, Frederiks. En dat betekent Frits, de zoon van het Vrederijk. Nou, dat ben ik. De zoon van het Vrederijk. Eigenlijk zou iedereen hier Frits moeten heten. Of dochter van het Vrederijk. Dat is ook wel makkelijk, dus je hoeft maar één keer te roepen. Frits, eten! Dan komt iedereen. Maar goed, er zijn ook heel veel namen in de Bijbel die worden veranderd in een andere naam. Abraham wordt Abraham, omdat hij, zoals we noemen, ook de vader is van vele volken. Sarai wordt Sarah. Waar kan je een hele Bijbelstudie over houden wat het Hebreeuws betekent daar, is heel bijzonder. Jacob wordt Israël genoemd. Hij wordt de ene keer Jacob genoemd, de andere keer weer Israël, afhankelijk van hoe hij zich gedraagt en zo. Salomo krijgt van de profeet de naam Jedidja. Hosea wordt Jozua. We kennen drie mannen onder de naam Sadrach, Mesach en Abednego, of Abednego, maar die heten niet zo. Hoe heten ze? Nee, geen Daniel. Die weten niet, hè? Hanania, Misael en Azaria. Zo heten ze, maar ze werden genoemd Sadrach, Mesach en Abednego. Ook in het Nieuwe Testament kregen mannen en vrouwen ook nieuwe namen. Zo kreeg Jacobus en Johannes de naam, de bijnaam, Boanerges. Boanerges, zoiets. Dat betekent de zonen van de donder. Thomas wordt Didymus genoemd. Didymus wordt twee, hij was één keer twijfelde dan weer niet. Judas wordt Iscariot genoemd. Saulus wordt Paulus. Simon wordt Petrus. En ook zelf word je wel eens anders genoemd dan dat je bent. Mensen krijgen dan een bijnaam. Zo heet Bink eigenlijk Bentley. Maar we noemen hem Binky omdat hij stevige jongen was. Dus werd hij Bink genoemd. Jaden wordt door zijn moeder Beanie genoemd. Mr. Beanie. Mij noemen ze het. Het gaat een beetje over wat voor karakter heb je. Mijn naam is Frits, want ik heb geen karakter. Dus, maar mensen kunnen je ook een voornaam geven waarvan je denkt van, is dat jouw voornaam? Joina. Ik had er een keer gevraagd, heet jouw vader Joe en je moeder Ina? Maar dat was niet zo. Maar het is gewoon een leuke, spontane, mooie naam, Joina. Maar mensen noemen zich ook Bliksem of Ding, Cabine. We kennen allemaal de man die heet Splinter. Nou, had je ook halen. Voor meisjes en namen zijn bijvoorbeeld Chardonnay, Cappuccine, Caramel, Quinoa. Of een hele moeilijke naam die ik niet eens weet hoe je die uit moet spreken. Dat is deze. Die, één meisje die is zo genoemd in Nederland. Zoiets. Geen idee wat het betekent, maar iemand heeft zich zo laten noemen. Maar afgezien van hoe mensen jou zien, hoe mensen jou noemen, is het veel belangrijker hoe God jou ziet. En hoe God jou noemt. Hij noemt jou zijn vriend. Hij noemt jou zijn geliefd kind. Hij noemt jou een nieuwe schepping. Hij noemt jou uniek. Hij noemt jou gerechtigheid. Hij noemt jou zijn tempel. Allemaal mooie namen die hij jou geeft. En dat is hoe hij je nu al noemt. Maar hij heeft ook een nieuwe naam voor je. Een naam die bij jou persoonlijk past. Jezus zegt in Openbaring 2 vers 17. Wie overwint, hem zal ik een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Dus alleen degene die ontvangt weet van, oh, zo heet ik dus. Hij kent jou meer dan je jezelf kent, dus hij weet ook precies hoe jij zou moeten heten. En daarom is er ook niemand meer geschikt om jou een nieuwe naam te geven dan hij alleen. In de Bijbel komen zelfs een aantal mensen tegen die zijn vanaf hun geboorte al, hebben ze voor hun geboorte al een nieuwe naam of een naam. Ook God kent jou al van voor je geboorte en geeft jou al een nieuwe naam. En na hoe hij weet dat jij heet, zal ook eindelijk jij weten hoe jij heet. Ja? Na hoe hij weet dat jij heet, zal ook uiteindelijk jij weten hoe jij heet. Uiteindelijk. En het voorbeeld wat ik vandaag wil aanhalen is de bekende Petrus. Eerst Simon, daarna Petrus. Simon, dat komt van de Hebreeuwse naam Shimon. En Shimon, dus dat komt hier van het Hebreeuwse woord Shama. En dat woord Shama kennen we misschien. Dat is, betekent gehoor geven, gehoorzaam zijn. Denk aan het Shema Israël. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Geef me, met alles hier enzovoort. Dus Petrus was wellicht iemand die gehoor gaf. Die gehoorzaam was. Die luisterde, die naar dingen die op hem afkwamen. Hij gehoorzaamde, hij shimoonde, kun je kunnen zeggen. En dat zien we ook gelijk als we hem voor het eerst ontmoeten. We lezen in Matthäus 4, vers 18 en 20. Jezus loopt langs het meer van Galilea. Ziet die twee broers, Simon en zijn broer Andreas. Ziet hij het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. En ze lieten meteen de net achter en volgden hem. Ze hoorden het, ze deden het. Gaf gelijk gehoor, dat is zijn naam. Geef gehoor aan wat mij wordt opgedragen. Volg mij. Want als een rabbi jou in die tijd riep om hem te volgen, ja, dan deed je dat. Want het was een eer om een rabbi te mogen volgen. Dus laat alles achter. En Simon gaf Simon, zou je kunnen zeggen. Maar ook het eerste wonder wat hij meemaakte met Jezus, was omdat hij gehoor gaf aan wat Jezus tegen hem zei. Jezus had op een gegeven moment een toespraak gehouden vanuit de boot van Simon. En had de menigte toegesproken. En hij zegt daarna tegen Simon in Lucas 5. Vaar naar het diepe gedeelte, werp u net uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. En dan komt het. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Dat is ook Simon. Dat hij tegen beter weten in, want hij had heel de nacht gevist. Hij was een visser, hij wist van alles over dat vak. Maar tegen beter weten in geeft hij gehoor aan de woorden die Jezus zegt. Dat is volgen. En dat is ook het voorbeeld voor ons, dat wij ook wij soms tegen beter weten in hem volgen, omdat hij ons dat zegt. Het zijn trouwens ook de laatste woorden van de moeder van Jezus, Maria. De laatste woorden die over haar zijn opgeschreven in de Bijbel. Dat is als er een feest is in Canaan en Jezus is daar op dat feest, het huwelijksfeest. En er is geen wijn meer, dan verandert hij op een gegeven moment het water in wijn. Want de mensen weten niet goed wat ze daarmee aan moeten en zo. En dan zegt Maria, haar laatste woorden die zijn opgeschreven. En die woorden zijn in Johannes 2, wat hij ook tegen u zegt, doe het. Shanna haalde het net nog even aan, als je het huis bouwt op het zand, zalig is hij die het gehoord heeft en het ook doet. Neem alleen dat ene wat Jezus tegen Petrus zegt, volg mij. Wat hij u ook zegt, doe het. Wat doen jij en ik om hem te volgen? Want volgen is niet alleen blijven zitten waar je zit en verroer je niet. Maar volgen is een werkwoord. Het Griekse woord betekent eigenlijk letterlijk één gezamenlijke weg inslaan. Jouw weg verlaten en samen met hem één weg inslaan. Vorige week had ik het over onder zijn juk komen. dat je onder zijn juk komt. En hij zegt, kom, we gaan jouw weg. Mijn weg. Samen op. En we trekken samen op. Het één worden met Jezus. Het één worden met het woord. Doen wat het zegt. Dus volg jij. Volg jij. Wij denken als we het woord ons zegt om iets te doen wat tegen ons gevoel ingaat, tegen beter weten ingaat, dat wij dingen verliezen, we moeten dingen opgeven en het wordt er niet beter op. We raken wat kwijt in iets moeten we inleven wat je eigenlijk onder controle hebt en ja, dat moet je dan, dat is niet prettig. Je raakt wat kwijt, maar het is juist het tegenovergestelde. Hier in dit geval op het gehoor geven aan de woorden van Jezus tegen Petrus vangt Petrus een net vol met vissen. Wat hij nooit had verwacht. Heel de nacht gevist, niks gevangen. Maar op de woorden van Jezus doet hij het en hij vangt een net vol. Ook wij ontvangen zoveel meer dan wij ooit hadden gedacht als we tegen beter weten in, tegen ons verstand in, gewoon gaan doen wat hij zegt en dat we daarvan de beloftes en de vruchten mogen plukken. Als je niet handelt vanuit wat je weet, maar handelt vanuit het woord en Jezus volgt. En dat is discipel zijn. Volgeling zijn. Jezus geeft in Lucas 14 een paar voorbeelden van wanneer iemand niet zijn discipel kan zijn. En hij geeft een voorbeeld van een koning die heeft 10.000 soldaten. En die trekt op naar een andere koning met 20.000 soldaten. En dan staat er van, ja, hij gaat in beraad van, kunnen we dat allemaal wel aan? En gaat het allemaal wel lukken? Want cijfers spreken tegen ons. Het is eigenlijk niet logisch om dit te doen. Tegen beter weten in, zou je dat moeten doen. En Jezus zegt, als je zo gaat denken, dat je met 10.000 man niet tegen 20.000 man op kan, terwijl ik zeg dat je het moet doen, hij zegt, dan kan je mijn discipel niet zijn. Volg. Volg mij. Toen ik lang geleden mijn baan en daarmee mijn inkomsten zeg maar halveerde, om mijn bediening in de gemeente beter invulling te kunnen geven, zo goed als ik kan. Maar dat deed ik in het vertrouwen dat hij ook zou voorzien. En dat deed hij. Hij voorzag. Zelfs meer dan dat. En als we financieel even tekort hadden, dan we konden rekeningen niet betalen, dan kregen we weer vernieuwd envelopje of er werd weer gestort en dan konden we weer rekening betalen. Omdat je tegen beter weten in van, ja, lukt het allemaal wel, gaat doen wat hij van je vraagt. En dan zegent hij dat wat. Loesje bestaat, 7 november was dat, bestond het 40-jarig jubileum. En zelfs Loesje heeft spreuken daarover. Loesje heeft hele leuke spreuken. Maar Loesje heeft ook spreuken als dit. Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt? Leuk, hè? Of pluk, die was ook op het nieuws deze, pluk de dag voordat je in een vaas eindigt. Ze zegt ook, verander muren in deuren. Of als de moed je in de schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan. Voorbij de drempel ligt de toekomst. Durf je de drempel over? Durf je die deur door? Durf je op de kop te gaan staan? Durf je de dag te plukken? En als Simon meemaakt wat Jezus zegt en dat gaat doen wat Jezus zegt, dan vangt hij zoveel vis en dan staat er vervolgens, dan valt hij voor de voeten van Jezus neer. En hij zegt dan, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Simon beseft met wie hij te maken heeft. Schepper van hemel en aarde. Hij beseft wie hij zelf is in de ogen van deze rabbi. En vervolgens had hij kunnen gaan genieten van die visvangst. Want dat was een enorme visvangst. Hij had daar waarschijnlijk zijn hele jaar van kunnen leven. Inkomsten, nou, geweldig. Hij had kunnen doen wat hij wilde, leven in weelde. Zoals trouwens veel christenen vandaag de dag doen. Hè. We ontvangen lekker veel, we genieten ervan. En de rest vinden we best. Hè. Gaat lekker. Maar van Petrus staat er, en nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. Ondanks die enorme visvangst, ondanks die enorme inkomsten, die rijkdom die ze hadden daar op dat moment, alles achterlaten en hem volgen. Dat is wat. Zeker in die tijd, onder de Romeinse heerschappijen. Dat je eindelijk wat meer geld hebt, eindelijk wat meer kan doen. Nee, Jezus roept mij, ik volg, ik laat alles achter. En vanaf dat eerste moment verandert de naam van Simon in Petrus. Johannes 1 vers 42 staat, Jezus keek hem aan, op dat moment hij keek Petrus aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Jona, en je zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Van de man die gehoor geeft aan de woorden van Jezus, wordt hij Petrus. Petrus, wat rotsblok betekent. Petra is een rots, Petrus is een rotsblok. Als het ware staat daar dat Petrus wordt deel aan wat Christus is, de rots van ons bestaan. En hij wordt daar deel van. Hij wordt de Petrus. Op die rots, zegt Jezus, op die rots bouw ik mijn gemeente. Petrus wordt nu zo genoemd, maar is hij ook zo? Kan je op hem bouwen? Is hij waar hij naar genoemd is door Jezus? Nou, ik denk in eerste instantie zeker niet. Hij spreekt voor zijn beurt, hij doet dingen waarvan je denkt van, Petrus, hoe kan je dat doen? Hoe kan je dat nou zeggen? Waarom doe je dat nou? Hè? Hij wordt op een gegeven moment zelfs door Jezus de scandalon genoemd. Petrus, je bent een scandalon. Weet je nog wat de scandalon was? Dat houtje waar je de val mee openhoudt, inderdaad. Zo wordt Petrus genoemd door Jezus. Petrus, je bent een scandalon, man. Oftewel, je bent een valstrik voor mensen. Zo wordt het ook vertaald. Je bent een struikelblok, een valstrik. Je bent een aanstoot, Petrus. De NBV vertaalt het met iemand die je van de goede weg afbrengt. Zo noemt Jezus Petrus. Petrus, de rotsblok. De man op wie je kan bouwen. Petrus, je brengt mensen van hun weg af. Petrus was geen Petrus op dat moment. Alles behalve iemand waar je op kunt bouwen. Om aan te haken op de preek van vorige week. Hij is Petrus, maar hij is nog geen Petrus. Je kan op hem bouwen, maar hij wordt nog gebouwd. Nu is er nog geen rotsblok. Hij is eerder een rotsblok aan je been. Zo kan je het zeggen. Hij faalt, hij mislukt, het gaat fout. En toch, Petrus. Ook jij hebt al een nieuwe naam. Maar je bent nog niet je nieuwe naam. Hij vormt je tot jouw naam. En dat doet hij door alle omstandigheden. Zelfs gebruikt hij alle omstandigheden om jou te laten worden tot wie hij jou noemt. Dwars door al jouw falen heen, dwars door al jouw mislukkingen heen, die tegen beter weten ingaan, bouwt hij jouw naam. En ik denk dat de aanzet tot het grootste falen van Petrus, het moment wat we allemaal kennen, maar het begint eigenlijk in de hof van Gethsemane. Als ze daarna op weg zijn, dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, haal zwaarden, koop zwaarden. En ze halen twee zwaarden, want die wisten ze te vinden. En als ze twee zwaarden hebben, zegt Jezus van, dat is genoeg, dat is genoeg. En dat was voor hen het moment dat ze dachten van, yes, Jezus gaat het heft in handen nemen. Nu gaat hij er tegenaan. Nu verzet hij zich tegen de Romeinen. Nu gaan we strijden. Nu gaat hij zijn Messiaanse rijk vestigen. Hij gaat zijn koninkrijk bouwen hier op aarde. Eindelijk gaan we beginnen aan die overgang van die Mosaïsche wetten naar die Messiaanse tijd van genade, dat hij op die troon gaat zitten en heer en meester is over dit koninkrijk in plaats van die verdoemde Romeinen. En dan komen die Romeinen aan. Judas verraadt Jezus. En Petrus heeft een zwaard in zijn hand. Die denkt, ja, nu gaan we beginnen. Nu gaan we beginnen. En hij pakt zijn zwaard en wil waarschijnlijk die man gewoon onthoofden. Maar hij mikt niet goed en alleen zijn oor gaat eraf. Van Malchus, de dienaar van de hoge priester. En Jezus zegt, ho, stop Petrus, dit gaan we niet doen. Sterker nog, hij geneest die man ook nog van zijn oor. Wat is dit? Jezus was helemaal niet uit op geweld. Maar dat hij zei van neem zwaarden mee was omdat in die tijd als een groep mensen, groep mannen zwaarden bij zich had, dan werden ze gezien door de Romeinen als een terroristische groep. een bende. Ze werden aangezien als misdadigers. En Jezus deed het niet om geweld uit te oefenen, maar om de schrift in vervulling te laten gaan. Uit Jesaja 53 waar staat dat Jezus onder de misdadigers werd gerekend. Dus Jezus stopt dat geweld en vervolgens wordt hij gevangen genomen, afgevoerd. En dan heb je de discipelen daar die zeggen, dit kan niet waar zijn. Dit kan niet waar zijn. Daar gaat mijn droom, daar gaat mijn toekomst. Dit is niks overwinning over de Romeinen. Sterker nog, Jezus is nu in de handen van de Romeinen. Waar gaat het allemaal heen? Alles brokkelt af, alles stort in. En dan staat er dat Petrus volgt op een afstand. Voor hem hoeft het even niet meer. Als dit het is, als jouw verwachtingen in wat Jezus zal gaan doen niet waar worden, dan hebben we allemaal zoiets van even afstand. Even alles verwerken. Wat gebeurt hier? Mijn verwachtingen storten ineen. Dit kan niet waar zijn. En je hoeft er even niks mee te maken te hebben. Want ik had nog zo gedacht. Zo was het in ieder geval bij mij ook. Bij Petrus ook. Ik had nog zo gedacht. En je neemt even afstand en denkt van, wow, dit moet ik even verwerken. Je neemt afstand. Alleen het vervelende is, Jezus neemt nooit afstand van jou. Maar dit alles leidt ertoe dat bij Petrus, dat hij tot 3 maal toe Jezus verloochent. 3 maal. Ik ken hem niet. Ik ben niet een van hen. Ik was niet bij hem. Ik ken hem niet. Ik hoef er niks mee te maken hebben. Ik ben op afstand. En op dat moment, als hij dat zegt, die laatste, die derde keer, kijkt Jezus hem aan. En hij kijkt niet alleen, maar hij kijkt hem echt aan. Een soort van stare down, wat je ook bij kickboksen. En ik denk dat Jezus Petrus hetzelfde aankeek toen hij hem voor de eerste keer riep. Dat er ook stond, Jezus keek hem aan en zei, Simon, jij bent nu Petrus. En dat stak Petrus dwars door het hart. Hij had gefaald, het was mislukt. Zwaar de fout ingegaan. Erger had hij het niet kunnen maken. De man die hem in eerste instantie riep en hem nu weer aankijkt. En hij maakte de naam Petrus compleet niet waar. Je kon niet op die man bouwen. In plaats van dat je op hem kon bouwen, zakt hij gewoon volledig op dat moment door het ijs. En Petrus gaat weg en hij huilt bitter. Echt, hij had het niet meer. En ik denk dat hij het uitgeschreeuwd moet hebben. En nog geen week later vinden we Petrus terug aan het meer van Galilea. De plek waar Jezus hem had geroepen. De plek waar Jezus het eerste wonder had gedaan. De plek waar Jezus hem had aangekeken en zegt, Simon, jij bent Petrus. De plek waar hij weer ging vissen. Terug naar het bekende samen met andere discipelen. Heel de nacht gevist, niks gevangen. In de ochtend schemering er. Varen ze richting de kant en ze zien aan de kant een man bij een vuurtje zitten. En die vraagt aan hen, heb je iets te eten? Dat hebben ze niet, want ze hebben niks gevangen. En dan zegt die man in Johannes 21 vers 6, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. Herkenbaar? Wel voor Petrus. Dit was zo herkenbaar. Dit was ook zo bij zijn eerste roeping. Jezus brengt hem in gedachten helemaal terug naar die eerste keer. Petrus, Simon, jij bent Petrus, ik ga op jou bouwen. Jij bent de rotsblok. En Jezus, bij Petrus komt dat weer binnen. Hij herkent het moment en denkt, dit is Jezus, dit is Jezus. En hij springt uit de boot, zwemt een metertje of 70 naar de kant toe. En samen houden ze dan vervolgens maaltijd met brood en vis. En dan neemt Jezus Petrus apart. We kennen het moment. Petrus komt eens even hier. En vraagt hem tot 3 keer toe van Jezus. Petrus, heb je mij wel lief? Ja. Petrus, heb je mij lief? Ja, Heer. Petrus, heb je mij echt lief? Ja, Heer. U weet dat ik heb gefaald. Ik heb mislukt. Maar u weet, ik hou van u. En dan zegt Jezus, weer, volg mij. En Petrus geeft weer gehoor. ondanks alles wat er gebeurd is, ondanks de mislukking die de falen wat heeft gedaan, ondanks dat hij zich afgezet en afstand heeft genomen van Jezus, komt Jezus hem tegemoet omdat hij hem onvoorwaardelijk lief heeft. En Petrus wordt hersteld in wie hij mag zijn en wie hij mag gaan worden. Petrus, de man op wie je kan bouwen. En net zo houdt Jezus ook onvoorwaardelijk van ons, van jou en mij. En de dingen waarin je hebt gefaald, zijn juist de dingen waarin hij jou gaat gebruiken om anderen te dienen. Want wie heeft de beste ervaring in dat waar hij zelf doorheen is gegaan? En Jezus gebruikt dat om je te laten komen tot de naam die hij voor jou klaar heeft liggen. En we kunnen de ene keer trouw zijn en de andere keer ontrouw zijn en falen en mislukken en niet doen en wel doen. Maar Jezus is altijd trouw. En hij vormt je tot die nieuwe naam. En dan zien we ook bij Petrus dat gebeuren. Want het is slechts een paar weken later, op het Pinksterfeest, dat Petrus opstaat, het evangelie predikt tegen een hele massa mensen. En dan denk je van, hoe kan dat? Hoe kan die Petrus nu zo zijn? Nou, omdat hij degene is die ervaren heeft wat het is om zich te bekeren en vergeving te ontvangen en te hersteld te worden door Jezus. En hij is degene die opstaat. Hier is het dat Petrus zijn naam waarmaakt. Nu kan je op Petrus bouwen. Alles wat hij heeft meegemaakt kwam bij elkaar in dit moment. En op die preek die Petrus houdt, op die Pinksterdag, werd de gemeente gebouwd. Op één dag 3000 man tot geloof. 3000 op één dag. Op deze Petra, zei Jezus, bouw ik mijn kerk. En het gebeurt. Simon was nu Petrus. Ik denk wat wij van Petrus mogen leren is, zet nooit ergens een punt achter. Zet nooit ergens een punt achter. Want met hem is er geen punt. Hij maakt nergens een punt van. Want hij heeft je onvoorwaardelijk lief. Hij maakt samen met jou, maakt hij van die punt een komma. Want we hebben de Heer. Zeg nooit, mijn leven is een puinhoop, het is een zootje, het komt nooit meer goed. Punt. Nee. Komma. Want we hebben een God die kan herstellen, die kan vernieuwen. We hebben een God van relatie die ook in jouw leven door wil werken. Zeg nooit, ik heb gefaald, ik ben een mislukkeling, ik sta er helemaal alleen voor, punt. Nee, geen punt. Het is een komma, want we hebben een God die door ons falen heen werkt, ons beter maakt, ons vormt naar zijn naam en het allemaal ten goede keert. Ook al is het niet goed, hij keert het ten goede. Hij zegt, ik zal jou nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Zeg nooit, ik ben mijn geliefde verloren en mijn leven is alleen maar grijs, zoals dat lied wat ik zoveel in mijn hoofd had van Niels Littoy. Alles is grijs. Alles is half behalve te rijmen met dat zij niet meer bij me is, want ik kan de zon wel zien, maar ik voel de warmte niet. En de aarde draait nog wel om mij, maar het is de kleuren kwijt. Punt. Nee. Kom maar. Want we hebben een God die zegt van, ik heb veel kleurige wijsheid. En ik kan die kleur geven aan jouw leven ook. Ook al lijkt het grijs. Wat Petrus leerde was dat als er iets mislukt is, dat je nog geen mislukkeling bent. Een mislukking is slechts een gebeurtenis. Een mislukking is nooit een persoon. Het is een gebeurtenis. Als wij iets fout doen, dan gaan we al, of we gaan labels plakken op een ander, of we plakken een label op onszelf van ik ben dit, of ik ben dat, ik ben zus, ik ben zo. Maar mislukken is geen persoon, het is een gebeurtenis. Je kan een fout hebben gemaakt, maar dat maakt jou nog niet fout. Ik vond het prachtig dat Moreen zei, toen ze ziek was, zei ze, ik ben niet ziek. Ik heb een ziekte. Zo kan een ander zeggen, ik ben geen autist, ik heb een speciaal brein. Ik ben geen alcoholist, ik heb een drankprobleem. Ik ben geen weduwnaar, ik heb geen echtgenote. Ik ben geen loser, ik heb gewoon een zwakke plek. En een zwakke plek waar Jezus het verschil kan maken. Omdat hij van zwakte houdt, want in jouw zwakte is hij sterk. Wat ik ook mooi vind aan Paulus is dat als Paulus aan een gemeente een brief stuurt, neem de gemeente aan Korinthe. Een gemeente waar van alles fout gaat. Mensen die elkaar overhoop liggen en groepen vormen en allemaal problemen hebben met elkaar en het fysieke voor zichzelf en voor elkaar. En toch begint Paulus die brief ook in 1 Korinthe met aan de geheiligden in Christus Jezus. De geroepen heiligen, zegt hij. Ja, er gaat een heleboel fout. En hij moet van een heleboel dingen moeten hun recht zetten. Van, joh, dit moet je niet doen. Je moet het zo en zo en zo doen. Er gaat een heleboel fout. Maar daarom zijn zij nog niet fout. Ze zijn geheiligden in Christus. Ik ben niet meer een zondaar. Ik ben een geheiligde. Zondig ik dan niet meer? Jawel. Maar ik ben geen zondaar. Dat is niet meer mijn identiteit. Mijn identiteit ligt in de persoon die mij vergeven heeft, die mij geroepen heeft, die mij gerechtvaardigd heeft, die mij heeft uitgekozen, die mij nooit laat vallen. Die zegt, jij bent een kind van mij, hè? Je mag je mijn zoon noemen. En ik heb dingen die niet goed gaan, maar ik ben nog steeds zijn kind. Dus plak geen label op jezelf, behalve dan het label van ik ben een kind van God. Ik ben zijn vriend. Ik ben een dochter of zoon van de koning der koningen. Punt. Daar mag je wel een punt zetten. Het is op die plek waar jij het meest bent gebroken, waar je ook het meest wordt hersteld. En waar hij toont zijn kracht te geven aan jouw zwakheid. Als wij een botbreuk hebben, dan heeft het lichaam gerepareerd die breuk. Maar dan is het werk nog niet gedaan, want het gaat verder. Het lichaam gaat als het ware dat bot remodelleren, zeg maar. Het gaat het nog sterker maken. En als de breuk genezen is, dan zie je nog altijd waar de breuk is geweest. Dat kan je nog altijd zien. En zo maakt ook hij ook juist jou sterk op die plek waar jij gebroken bent. En kan je altijd terugkijken naar dat moment van, oh ja, toen was ik gebroken, maar hij heeft het sterk gemaakt. Wat er ook in jou gebeurd is, hij maakt het sterker. Dat je altijd kan terug, oh, weet je nog, ja, oh ja, toen was de Heer bezig. Kennen jullie de kunst van kintsugi? Kintsugi, hé? Nee? Kintsugi is een Japanse manier van kunst maken. Kintsugi is letterlijk vertaald gouden verbinding. Als een pot of vaas gebroken is, dan worden die delen aan elkaar weer gelijmd. En wordt er met een gouden poederverf wordt het helemaal weer mooi gemaakt. Het maakt de scheuren als het ware deel van de pot. Het is deel van de geschiedenis van de pot, wat ermee gebeurd is. En zo zijn wij allemaal in de handen van de pottenbakker. Wij zijn allemaal potten, als het ware. En we zijn allemaal, wat 2 Korinthe 4 zegt, 1 Petrus, wij zijn allemaal kwetsbaar aardewerk. Wij zijn kwetsbaar. Kwetsbaar aardewerk dat allemaal tijdens het leven scheuren oploopt, barsten oploopt, soms gebroken wordt en het soms niet op te lossen lijkt. Maar Jezus is de gouden verbinding in onze breuken. Hij is de genezer van al onze pijnlijke ervaringen, van al onze littekens, van al onze tegenslagen. En hij maakt niet alleen de barst, maar hij maakt het ook nog mooier. Dat je altijd nog terugkijkt van wauw, hij is geschiedenis in mijn leven. Hij heeft het mooier gemaakt. Hoe hij daarin zijn gouden laagje heeft verwerkt om ons nog mooier te maken en ons te laten komen tot de naam die hij ons al gegeven heeft. Zoals ik ook afgelopen week aanhaalde uit Jesaja 53. Jezus was een man van smarten, bekend met ziekte, maar voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hebben de hoop dat onafhankelijk van wat er met mij of jou gebeurt of is gebeurd, dat hij mij niet alleen die littekens kan genezen, maar ook brengt naar die plaats, naar die plek waar jij jouw naam vindt. En hij laat niets onbenut in jouw leven om daarmee tot zijn doel te komen. Hij doet alles meewerken ten goede. Niet alles lijkt goed, maar hij kan het wel gebruiken om het te brengen tot jouw naam, om het te vormen naar het beeld wat hij in jouw steen heeft gegraveerd. Jouw nieuwe naam. Zo goed is hij. Zoals hij Petrus heeft opgepakt na zijn falen en hem heeft hersteld, zo pakt hij ook ons elke keer weer op om ons te herstellen, onze breuken te helen en ons mooier te maken. We hebben een goede God, een liefhebbende Vader. Ben jij benieuwd naar jouw nieuwe naam? Werk je mee om jouw naam te mogen ontvangen? Volg je hem, zodat hij je kan vormen naar die nieuwe naam? Want wat er ook gebeurt, hij maakt je alleen maar mooier. Mijn naam is, en dat zegt hij, overwin dan alles met hem. En hij zal je een witte steen geven. En op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Amen. Amen. Ik wil nog danken voor zijn woord. Ja, Vader, het is bijzonder dat u alles in ons leven gebruikt om ons te vormen, ons te kneden, ons te helen, ons te herstellen. Ons te vormen naar het beeld wat u al van voor onze geboorte voor ons hebt weggelegd. Een nieuwe naam. Help ons, Heer, om die nieuwe naam ook vorm te geven in ons leven. Vorm te geven door u te volgen. Door alles heen, gewoon door dingen die misschien helemaal niet logisch lijkt, maar gewoon te volgen zodat Jezus in je leven kan werken. Dat hij barsten kan helen. Dat hij je kan vormen tot een gouden steen in zijn tempel. Het is bijzonder, Heer, dat u daar zo in meewerkt en alles in gebruikt om zo ver te kunnen en mogen komen. Alle tegenslagen, al ons falen, al ons mislukken. Alles werkt mee om ons te laten worden wat u al in ons ziet. Als we u maar volgen. Als we u maar vasthouden. Als we maar volharden tot het eind. En die steen in ontvangst mogen nemen. Is dat mijn nieuwe naam? Dat ben jij. In de naam van Jezus.